Welkom bij 50 Koffies, de podcast voor bold people in business. Wij zijn Jana en Nadja en naast het produceren van een heel aantal podcasts voor andere bedrijven, is dit onze eigen show.
In deze podcast gaan we 50 keer op de koffie met de top van België, om al onze prangende businessvragen te stellen. Zo serveren wij straffe koffie, maar nog straffere gesprekken. Veel luisterplezier.
Wat is er hier gebeurd? Dan zit er klak op. Gewoon hier even een campagne vertrouwen bouwen. En dat wil ik heel, heel hard bewaken.
Wij spraken met Tibbe Verschaffel, medeoprichter en CEO van Planet B. En Nicola Dont, oprichter van Growforce. In deze aflevering leren we jou hoe je de grootste marketingfouten kan voorkomen. Welke marketingfundamenten cruciaal zijn om vertrouwen op te bouwen met jouw potentiële klanten. En hoe je je eigen marketingpuzzel kan samenleggen die inzet op alle facetten van je bedrijf.
Als jij ervoor kunt zorgen dat je product en de meerwaarde die je brengt in twee zinnen duidelijk kan zijn, dan ben je goed bezig.
Een derde van de bezoekers die op onze website komt, laat zijn e-mailadres daardoor achter. Hij moet op het juiste moment de shorts aanzetten vanaf het begin en de longs daar geleidelijk aan laten bijkomen.
Wilt dat zeggen dat retargeting eruit gaat? Nee, natuurlijk niet. Maar daar, wat dat voor mij de allerbelangrijkste wordt om op in te zetten, is...
Vind je dit interessant? Ga dan zeker gaan luisteren naar onze podcast op jouw favoriete podcastkanaal. Hey luisteraar!
Hey en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van 50 Koffies. De laatste aflevering van het topic Launching Big.
Ja, maar vooraleer dat we daar gaan induiken, willen we toch heel graag onze partners bedanken, waaronder Koffiekan. Zij zorgen ervoor dat wij hier gedurende al onze afleveringen koffie mogen serveren aan al onze gasten en aan onszelf uiteraard de lekkerste koffie van het land. En heel goed nieuws, heel binnenkort ontvangen wij onze eigen koffiegebrande zakjes van 50 koffies. We zijn er nog niet helemaal aan uit hoe dat we die tot jullie gaan krijgen, maar we keep you guys posted.
Ja, en daarnaast natuurlijk AFA Software. Het is dankzij hen dat wij kunnen opnemen in dit fantastisch gebouw. Maar nog veel beter, het is dankzij hen dat wij ons kunnen bezighouden met leuke babbels en leuke, boeiende gesprekspartners te zoeken, omdat zij ervoor zorgen dat al onze bedrijfsprocessen geautomatiseerd worden in de backend en wij daar dus niet van moeten wakker liggen. Heel veel luisterplezier en geniet van deze aflevering. Let's do it. Heb je je ooit afgevraagd hoe je data kan gebruiken om je bedrijf te doen lanceren? Hoe lanceer je een succesvol product of de markt? En wat is het geheim achter een succesvolle en duurzame start-up? We duiken vandaag in de studio met Nicolas de Hond en Tibbe Verschaffel, twee jonge ondernemers die elk hun niche veroverden en van alles weten over succesvol lanceren en groeien.
Ja, en Tibbe is medeoprichter en CEO van Planet B, een bedrijf van duurzame love brands. Je kent hem waarschijnlijk van het bekende merk Wondercare en de duurzame rietjes van bamboes. En recent lanceerde deze eco-ondernemer met zijn bedrijf Planet B ook ecologische wasstrips op de markt onder de naam Klaar. Nicolas is founder van Growforce, dat later werd verkocht aan Uptrust, het grootste growth marketingbedrijf van Europa. En vandaag is hij chief marketing officer van Uptrust.
Leer hoe je jouw bedrijf kan hacken om stevig te groeien in je markt en ontdek op welke manier duurzame merken zich kunnen onderscheiden van de massa. Welkom, heren.
Hallo.
Hallo, hallo, dank u.
Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, dat is, we vinden het super fijn. Ja, was het een beetje oké?
Ja, het was mooi. Dank u.
Oké, top. Superleuk om jullie hier te hebben. We hebben niet heel vaak twee mannen op onze podcast. Wel vaak twee vrouwen, maar nog niet zo heel vaak twee mannen.
Ik denk dat de Brand Guys...
De eerste keer was dat we
de eerste keer waren we met twee mannen aan tafel.
Dus we vinden het heel tof om eens een andere dynamiek te hebben. Maar jullie weten, 50 koffies, voordat we in de inhoud gaan duiken, over al die topics dat we in de intro hebben gezegd, is er één vraag dat we toch altijd moeten stellen. En dat is... Hoe drinken jullie koffie graag? En drinken jullie überhaupt graag koffie?
Ik drink zeer graag koffie. En hoe drink ik mijn koffie graag? Eigenlijk 90% van de tijd zwart. Maar heel af en toe durf ik er wel een beetje havermelk of zelf ook geitenmelk in te doen. Dat vind ik ook heel lekker.
Voilà. Geitenmelk? Ja. Dat is de eerste keer dat ik dat hoor, dat iemand aan zijn koffie doet.
Ja. Ik drink eigenlijk bijna nooit koffie.
Ah. Wat zijn de uitzonderingen? Want je zegt bijna nooit.
Ja, maar het probleem is, als ik koffie drink, ik heb van mijn eigen al heel veel energie. En als ik koffie drink, dan word ik nog een hardere stuiterbal. En dan crash ik daarna keihard. Ah, okay. Dus dan, ik drink eigenlijk bijna nooit koffie. Als ik eens koffie drink, dan drink ik een dirty chai latte. Dat drink ik dan wel. Okay. Dat vind ik wel heel lekker.
En is het dan een koffie chai latte?
Ja, dat is dan zo met een espresso shot dat er dan in gedaan wordt. Dus dat is dan het enige dat ik dan doe. Maar daarnaast drink ik gewoon veel matte en guarana om zo mijn energie te krijgen.
Oké. Maar dat is de eerste keer dat we ook zo'n antwoord hebben. We moeten medesturen, maar dan op de podcast komen. Er komt sowieso iets anders uit dan.
We hebben al 90 afleveringen opgenomen. Iedereen zegt ofwel geen koffie, ofwel echt koffie, ofwel melk.
Of cappuccino, of ja. Alle varianten van koffie. Maar voilà, we hebben twee op een andere manier koffiedrinkers.
Het begint hier al goed.
Ja. We hebben uiteraard ons best gedaan om jullie voor te stellen in de intro. Maar dat was dan vooral gebaseerd op jullie werkcarrière. Uiteraard weten we ook graag wie dat jullie een beetje zijn naast die werkvloer. Nicolas, kijk eens naar jou. Wie ben jij een beetje naast jouw werkcarrière?
Voor op dit moment eigenlijk vooral heel veel bezig met sport. Ik had na de verkoop van Growforce heb ik mezelf een beetje laten gaan. En dan heb ik op de weegschaal gekeken en was ineens van, fuck, wat is er hier gebeurd? En dan ben ik heel veel beginnen sporten en eigenlijk triathlon ontdekt. En dan samen met twee maten deelgenomen aan een sprinttriathlon. En dan zoiets gehad van, amai, dit is wijs. En dan ons ingeschreven voor een halve Ironman in mei. Dus waardoor dat eigenlijk mijn leven nu vooral bestaat uit werken overdag, dan een uur en een half sporten, eten klaarmaken, slapen en start over. Dus het is heel veel sporten vandaag.
Je hebt niet gelogen als je zei dat je heel veel energie had van jezelf. Ja. Als je na zo'n volle dag werk nog gaat triathlonen.
Ja. Maar ik heb dat ook nodig, wel dat sporten daarna, om die energie terug kwijt te raken. Mm-hmm. Als ik dat niet doe, dan zit ik gewoon 's avonds nog rondjes in mijn appartement te lopen. En dat is ook niet tof voor de buren.
Ik hoor ook zo precies wel een alles-of-niets mentaliteit bij je. Of wel echt heel hard voor iets gaan. Zo van, ik ging even gaan sporten aan een triathlon. Iets ertussen, dat is moeilijk.
Dat is moeilijk. Ik ben ook heel gedreven en ik zet ook graag mijn doelen van ik wil dat gaan bereiken, ik wil voor dat gaan. En dan ga ik er ook gewoon wel keihard voor. Zowel professioneel als nu met dat sporten. Maar het is ook wel gewoon super tof. Ik doe het ook met twee maten die ook hetzelfde doel dan hebben. En dus dan super wijs om dat te kunnen
doen. Ook een sociale gelegenheid.
Ja, sociaal getraind heel veel alleen. Hè. Het zijn heel veel uren dat je alleen aan het lopen bent, alleen aan het fietsen bent. Maar dan, wij communiceren via WhatsApp heel de tijd met elkaar en dan feedback geven op elkaars trainingen en zo. Dus zo wordt het wel weer heel sociaal. Ja. En dan af en toe samen trainen.
Luister je dan muziek of een podcast of loop je gewoon zonder iets in je oren?
Ofwel muziek, ofwel een podcast, maar soms ook zonder. Het hangt ervan af. Als ik ga fietsen, doe ik heel veel gewoon zonder iets. Om dan gewoon gezegd aan het nadenken en gedachten aan het processen. Zwemmen uiteraard zonder muziek. En dat is wel nice, want je komt echt in een flow. En op een bepaald moment zijn je gedachten ook gewoon gedaan.
Zo meditatief, hè? Zo,
ja, zeker. Lopen, daar heb ik wel nog iets nodig. Mm-hmm. Want bij lopen is nog altijd mijn eerste 20 minuten is tegen mijn goesting. Nog altijd. En dan eens voorbij die eerste 5 kilometer zijt, dan is van, oké, dit is wijs. En dan komt in een flow en dan is het plezant. Mm.
Oké. Diebe, ik kijk naar jou. Wat doe jij nogal los van al die ecologische producten die je op de markt brengt?
Goh ja, ik moet eerlijk zijn, ik ben ook s'avonds wel heel veel bezig met mijn werk. Maar ik probeer ook wel te sporten. Ik heb mijn eigen kickboxclub ooit opgericht. En daar kickbox ik nog altijd twee keer in de week in. De maandag en de donderdag geef ik ook training. Ik geef kracht en conditie. En daarna, ik doe alles eigenlijk ook wel mee. En daarna doe ik de kickbox mee. Ik heb een super toffe vriendin, Anna, waar ik ook zoveel mogelijk tijd aan probeer te spenderen. Ik denk, meest van mijn vrije tijd zal naar haar gaan. Voor de rest, ik koers ook wel naar het werk de laatste tijd nu. Ik moet terug een beetje meer beginnen sporten ook. Want je hebt zo van die periodes dat je zo druk bezig bent en zoveel stress hebt en zo gefocust bent op wat je moet regelen en fixen. En je hebt dan weer van die periodes dat je denkt, oké, inderdaad. Ik ben hier naar mezelf aan het kijken en ik ben aan het denken, oei, je bent hier wat te veel aan het laten varen. Het is tijd om dan een keer goed te sporten. En bij mij gaat dat zo wat in ups en downs.
Ja. Dat is ook vaak het eerste dat wegvalt, als alles met de zaak toch heel druk wordt. Hè? Dan denk je zo, die sport, ik ga dan toch maar schrappen.
Ja, en je moet daar eigenlijk tijd voor in je agenda voorzien. Hè? Ja. Want ik zag dan vooral van, ik zou wel eens gaan sporten. Maar zoals dat je zegt, je bent druk bezig en dan denkt je, fuck, ik moet dat nog afmaken, ik moet dat nog doen. En dan valt er gewoon af.
Absoluut.
Dus ik plan het gewoon in.
En ook, ik weet niet of jullie dat ervaren, dat als dan mensen die dan ook vaak gaan sporten. Allee, jij ook een eigen kickboxclub, dat is ook niet tussenin, dat is ook direct.
Ja, maar de reden.
Die gast, ik sport ook een beetje.
Ja,
kickboxclub,
ik heb niet stoelskie dan maar een kickboxclub.
Ja, maar de reden dat ik dat ook graag doe is inderdaad omdat dat staat in mijn agenda. En dat is ook een soort van verplichting. Ik ben voorzitter van die club al 12 jaar lang en ik kom naar die club en. En je bent verwacht om daar te zijn ook. Mm-hmm. En daarmee, inderdaad, dat staat vastgeblokt in mijn agenda. Terwijl, moest ik dat laten varen, denk dat ik veel minder zou sporten in de week.
Mm-hmm. En doet dat ook veel voor jullie mentaal als je gaat? Want jullie zijn natuurlijk... Je hebt al een keimooi parcours in jullie carrière afgelegd. Dat sporten, heb je dan gemerkt dat veel ook doet voor jullie bedrijf en voor jullie carrière of voor je eigen welzijn? Als uiteraard fysiek welzijn, maar ook mentaal. In de periodes dat je wel veel kunt sporten?
Ja, sowieso. Voor mij enorm. Maar ik heb altijd al vechtsporten gedaan, ook judo en zo. En dat is echt wel iets, omdat je zo bezig bent, ja, je wilt niet op je neus een klop krijgen of je wilt niet op de grond gesmeten worden. Dus je zit volledig in dat gevecht en volledig in die adrenaline. Dus je vergeet ook wel echt alles waar je mee bezig bent. Je kunt ook niet anders, want anders heb je een blauw oog. Dus ja, voor mij doet dat heel veel. Dat is inderdaad een soort van meditatie, een soort van je gedachten leegmaken. En ik merk vooral dat als ik mijn gedachten volledig leeg heb kunnen maken, dat dan ook wel echt de creativiteit weer komt. En dat dan veel oplossingen voor de problemen die je, waar je mee aan het kampen bent, dat die dan ook wel komen.
Dat wordt dan ook zo plots een pak gemakkelijker. Mm-hmm. Zou je problemen oplossen met een vol hoofd of je bent er even tussenuit geweest en je komt terug en je denkt, nee, nu, ik weet het dat ik het moet aanpakken.
Ja, dat is een groot verschil. Mm-hmm. Ja.
Hoe is dat bij jou?
Bij de drukste periode van Growth Force heb ik er eigenlijk geen tijd voor gehad. Nee. Dan was echt gewoon... Mijn leven was gewoon werken en slapen en werken. En dan werken en dan voor de tv zitten met mijn toenmalige vriendin. De laptop nog bezig zijn. Ja. Laptop toe, gaan slapen, opstaan, deze wat je doet. Notificaties checken, e-mails beantwoorden, mensen opbellen, terug beginnen werken. Dus die jaren heb ik daar eigenlijk totaal geen tijd voor gehad. En ik was op dat moment genoeg bezig. Ik was bezig met heel veel dingen en... Ik denk dat de stress mij ook gewoon scherp wel hield en genoot er ook wel op zich wel van. Maar dan daar wel op het einde gemerkt van, ik heb momenten nodig en dan ben ik beginnen mediteren. En dan dat helpte mij wel om bepaalde dingen wat rust soms te vinden in mijn hoofd. Dus op die manier heb ik het dan vastgepakt.
En al direct een off-topic vraag misschien, maar ik vind het wel al interessant. Want jullie zijn ook op korte termijn alle twee heel veel gegroeid met jullie bedrijf. Dat vraagt natuurlijk heel veel dedication tijd, maar ook denk ik wel stress. Hoe gaan jullie er dan mee om? Is meditatie dan voor u de enige manier om er voor u van mee om te gaan? Of hebben jullie andere copingmechanismen in heel drukke periodes?
Ik denk dat ik in het algemeen redelijk goed tegen stress kan. Maar voor mij, wat helpt er, is gewoon echt een goed overview over alles te hebben. De puzzel te leggen en mijn gedachten uit te schrijven. Ik heb zelf ook een whiteboard thuis hangen. En dat helpt mij heel hard om gewoon een keer alles goed uit te vogelen en te zien van oké, hoe gaat de toekomst of de nabije toekomst eruit zien en wat zijn de volgende stappen? Ik werk echt wel in stappen ook. Ja. En dat delegeer ik dan naar Hans' team, hoe dat het moet gebeuren. Maar dat helpt mij om veel rust te geven. Ik ben ook wel iemand die, als er een probleem komt, ben ik de eerste die met 10 oplossingen probeert te komen. En ik denk dat dat twee verschillende type mensen zijn. Je hebt mensen die... En die hebben dan andere kwaliteiten. Die zeggen, oei, dat is hier een probleem. En beginnen te panikeren over het probleem. En ik ben al direct heel oplossingsgericht aan het denken. En ik denk dat dat mij wel heel hard helpt ook in de stress te bewaken. Maar je kunt niet ontkennen dat wat dat wij doen, komt sowieso veel stress bij te kijken. Hè, sowieso. Hè. Mm-hmm. Ja.
Ik vind stress fantastisch. Ik thrive echt op stress. En ik
heb dat ook een beetje nodig, hè, om te thriven?
Tuurlijk. Ik vind het echt fantastisch om dat te hebben. En ja, soms...
Het romantiseren van stress.
Ja, maar ik weet ook wel dat dat niet altijd positief is om, zoveel, om in zo'n hoge stress heel de tijd te leven. Maar ik ben zoals Tiben ook. Ik zie oplossingen. Als er iets op mijn pad komt dat ik denk van, oh fuck, hoe gaan we dat hier nu gaan oplossen? Of, dit is echt niet wat we hadden verwacht. Oké, maar we kunnen dit doen. Je ziet direct de mogelijkheden van, hoe gaan we dat hier gaan oplossen? En ik denk het tweede ding dat mij ook wel geholpen heeft met in die stressvolle periodes, is weten dat je een team achter u hebt die dat kan oplossen. Ja, ik had heel wat mensen rondom mij, mijn co-founders toen bij Growth Force, en dan ik had ook nog iemand anders, een medewerker die dan eigenlijk zo mijn rechterhand is geworden doorheen de jaren, dat ik wist van, ik heb mensen dat ik op kan terugvallen. Als we nu dit probleem zien en ik zie hier een aantal mogelijkheden, ik babbel daar met die eens over, ik babbel daar met die eens over, en die gaat dat effectief kunnen oplossen en daar iets mee kunnen doen. Dus dat helpt ook wel om dat te kunnen loslaten.
Ja, dat is waar. Zonder een team zijn er echt niks. Dat zijn er maar alleen. En het is echt wel door een goede backup te hebben dat je zoveel aan kunt ook. Hè.
Maar het is toch ook een beetje soms een dunne grens tussen van eerst alleen te zijn, over te schakelen naar een team en eerst toch heel veel tijd te investeren. Nu laat ik dat team eerst goed werken, zodat het daarna wel een stuk stress kan wegnemen. Maar daartussen is het toch eerst nog een soort van andere periode dat het nog heel veel stress met zich meebrengt of zo, om een team gewoon goed met elkaar te kunnen doen functioneren en iedereen zelfstandig.
Ja, het is een serieus leerproces ook. Hè. Als je alleen bezig bent, je bent echt wel de ondernemer die activiteiten onderneemt en dingen in gang zet. En plots heb je een team waar je rekening mee moet houden. Dat is ook, die dynamiek verschilt ook wel heel hard. Maar dat was wel een van de eerste zaken dat ik heb proberen voor mezelf uit te zoeken, is co-founders. Dus ik weet heel goed waar ik sterk in ben en waar ik zwak in ben. En... mijn co-founders zijn miljoenen keren beter in de zaken waar ik echt niet goed in ben. En veel mensen in team eigenlijk ook. Ik denk dat dat heel belangrijk is als ondernemer. Iedereen van ons is heel goed beseffen van waar ben je goed in, waar ben je niet goed in. Mm-hmm. En daar ook streng in zijn. En niet idealiseren, maar echt gewoon eerlijk voor jezelf in zijn.
Mm-hmm. Ja, ik heb ook superveel aan mijn co-founders David en Amory gehad. Mm-hmm. Want dan er komen momenten dat jij even het minder ziet zitten. Hè? Dat is normaal van, fuck, ik zit even niet zitten. En dan moet je co-founders kunnen hebben die dat even kunnen absorberen. Mm-hmm. En dat je kunt gewoon een half uur tegen zagen. En zeg je dat kan gewoon al zo opluchten.
Yeah.
En je doet dat voor elkaar. Want je zit op andere momenten in je ups en je downs. Dus je hebt elkaar nodig om daaruit te komen.
Ja, absoluut. Heel herkenbaar. Zeker bij ons is dat ook zo.
Zagen jullie ook soms tegen elkaar?
Ja, zeker.
Nee. Zeker. We soms oppassen dat we elkaar niet, dat we niet te veel zagen tegen elkaar.
Wij zijn wel ons zwakke punt in ons bedrijf. Wij zijn twee exact dezelfde. Dus we hebben dezelfde valkuilen en dezelfde goede dingen.
Dus wij proberen een team wel aan te vullen. Hè? Ja. Met tegenpolen van ons. Maar wij twee zijn... twee gele kanariepieten.
Ja, ik had wel het geluk bij Growforce dat we zo wat anders waren. Ja. Ik ben zo de dromer, visionair, zo de... dat kunnen we allemaal gaan doen, dat zijn allemaal toffe ideeën. En dan Amory is dan de man van, oké, laten we daar eens even een Excel bij pakken en we gaan dat eens allemaal doorrekenen, we gaan dat modelleren en zien wat we daarmee kunnen gaan doen. Ja. Dus dat is mooi om zo dan die complementariteit te hebben.
En die combinatie van de twee is ook nodig. Hè? Allee, wij laten ons dan extra begeleiden voor die zaken, maar dat is zeker waar dat je dat gewoon...
Als je intern hebt, ja, zeker wel.
Het is veel te beter als je het intern hebt, en zeker binnen je co-founder.
Mm. Zeg jij eigenlijk altijd gestart met co-founders, of eerst alleen gestart?
Ik ben eerst alleen gestart. Ik ben ooit gestart met bamboefietsen te maken.
Dat weet ik, vandaar ken ik u.
Ja, voilà. En dan hebben we zomerbars gerund. En dan is eigenlijk het team, de co-founders die ik toen had, zijn we uit elkaar gegaan. Want we waren zoiets van, bamboefietsen, dat gaat hem niet worden. Ja. Zomerbars hadden we ons kapot gewerkt en was dat gigantisch groot geworden. Maar eigenlijk was dat ook niet echt rendabel. En goed voor de long term. Dus dan was dat helemaal uit elkaar gevallen. En dan kom ik eraf met bamboerietjes. Ja. En dan niemand zag dat zitten. En dan heb ik daar een jaar lang zitten knokken om dat een beetje van de grond te krijgen. En dan een goede vriend van mij, die ik op Erasmus heb ontmoet. Allee, hij was op Erasmus in Gent. Kwam van Hongarije, Mate. En Mate is co-founder geworden toen. En dan heb ik zot veel gehad. Omdat hij is zo super rationeel, denk binnen de kotjes. Echt. Mm-hmm. Inderdaad, ik ben ook veel meer all over the place. Maar hij is wel zo... Ja, hij is de meest rationele kerel die ik ooit in mijn leven heb tegengekomen. En ook de meest gedisciplineerde kerel.
Maar dat heb je nodig.
Een mooie aanvulling. Over teamleden en stresslevels, off-topic gesproken. Nu even naar on-topic. Dat is Launching Big. Dat is het thema van deze aflevering of van deze reeks. Jullie hebben alle twee, denk ik, wel heel mooi gedaan op jullie eigen manier. Alle twee al een heel mooie carrière achter de rug. Misschien, Tibbe, bij jou beginnen. Wonder is ondertussen al een heel groot verhaal geworden. Jullie gaan naar jullie online store in Antwerpen eind deze maand, wat prachtig is. Wat zijn voor jou de stappen geweest om te geraken naar het succes dat jullie vandaag hebben met jullie brand? Als je er nu op retro, als je er retroactief naar kijkt, of in retro-perspectief naar kijkt, misschien beter.
Wel, sowieso, we hebben het er net al aangehaald, is team, dat is van ongelooflijke waarde geweest. De juiste mensen op het juiste moment eigenlijk kunnen aantrekken en in ons team kunnen vervoegen. Als je kijkt naar een merk lanceren, ik geloof heel hard, ik noem dat de marketing puzzle. Dat is eigenlijk de marketing mix, dat kent iedereen wel. Je hebt Facebook-advertenties, je hebt influencers, je hebt magazines, je hebt evenementen. Je legt een volledige mix. Maar elk puzzeltje in die mix heeft een bepaalde grootte. En hoeveel euro steken we in advertenties en hoeveel euro steken we in influencers? Mm-hmm. En als al die puzzelstukjes de juiste grootte hebben, dan klikt de puzzel. En dan heb je een versterkend effect. En in elk puzzelstukje zitten dan nog een keer verschillende puzzelstukjes natuurlijk, want je hebt ook nog een keer een mix in al je advertenties bijvoorbeeld. En dat is ook voor de reden waarom dat wij niet direct naar Nederland gaan. Ik geloof hier altijd in het lokale. We hebben niet het geld om volledig die marketingpuzzel in Nederland te leggen. Moesten we nu naar Nederland gaan, dan zou ik één stad uitkiezen, ik denk aan Utrecht, om daar op alle toeters en bellen te blazen, zodat iedereen denkt van, amai, Wonder is all over the place. Ik moet dat hier wel een keer gaan proberen, want amai, dat is overal te zien. En dat is ook hoe wij het in Vlaanderen hebben aangepakt. Heel veel merken gaan direct naar het buitenland en proberen daar advertenties te draaien en kijken naar de ROAS. En het is allemaal heel short-term investments. Terwijl ik geloof heel hard in de lokale van Vlaanderen, waar ik op alle toeters en bellen blaas. En er zijn een paar zaken waar we natuurlijk geluk mee hebben gehad of hard voor gestreden hebben ook wel. We zijn bijvoorbeeld de grootste partner ondertussen van mobile provider Orange. Wij versturen per jaar honderdduizenden cadeautjes naar al hun klanten voor hun loyaliteitsprogramma. Maar voor mij is dat een beetje, ja, ofwel laten wij zoals Alpro aan stationen kunnen staan, samplen en mensen betalen om te samplen en samples betalen. Ofwel hebben we een break-even deal met Orange en versturen we eigenlijk gewoon break-even naar de mensen thuis, een cadeautje. Heeft Orange een mooi cadeautje kunnen opsturen van Wonder. Mm-hmm. En hebben wij eigenlijk een nieuwe persoon kunnen bereiken die een keer een van onze producten uittest. En die komen ook op onze landingspage terecht. Dus we hebben ook al die e-mails van al die mensen eigenlijk. Waardoor we natuurlijk ook wel een sterke database hebben aan e-mails. Dus het is een heel hard versterkend effect door op heel veel toeters en bellen te blazen. Hoe dat Wonder tot vandaag is geraakt. En ook natuurlijk, ik geloof ook wel heel sterk, begin dan bij gewoon een zotgoed product hebben. Ik geloof ook wel echt dat de Wonder-producten, daar zit er klak op. We hebben heel veel tijd gestoken in het formuleren van de producten. We doen er altijd 1 tot 2 jaar over om een product te ontwikkelen. Dus er zitten heel wat producten in de R&D-pipeline, nu ook nog altijd. Mm-hmm. Komt de volledige skincare-lijn aan, bijvoorbeeld. En wij willen de producten zo gezond mogelijk maken voor mens, dier en planeet. Dat is echt wel al vanaf het begin de visie geweest. En dat is ook hetgeen dat natuurlijk klikt. Want het is één ding om iemand te overtuigen om Wonder te proberen, maar ze moeten natuurlijk willen om te blijven gebruiken.
Ja. Tuurlijk.
Dus die twee zaken zijn voor mij zeer belangrijk.
En begrijp ik dat dan goed, dat jij meer gelooft in eerst brandbuilding te doen, dat mensen je brand gaan zien en weten wat dat is, vergeleken met puur performance marketing, waar je gewoon ads gaat knallen om dan ervoor die eerste purchase te gaan krijgen?
Nee, voor mij is dat, je ziet dat in fases. Ik denk dat de eerste fase van een merk is inderdaad puur performance. Omdat je moet, ja, je hebt niet veel middelen vaak. Er moeten een beetje centjes binnenkomen. En je kunt puur op performance gaan zien, oké, welke advertenties klikken er hier en komt er wat centjes binnen. Maar ik denk vanaf het moment, dat zijn de shorts en de longs. Mm-hmm. Waarom noemen ze dat short? Omdat dat is short-term investment. Je steekt iets in advertenties en dat komt er direct uit. Mm-hmm. Long-term investments, bijvoorbeeld, we hebben geadverteerd in de cinemas bij Barbiefilm. Ja, je speelt daar je spotje af. Je gaat niet direct mensen hebben die op hun gsm pakken en die een aankoop gaan plaatsen. Nee, totaal niet. Maar dat blijft wel in hun hoofd spelen. Dat zijn de long terms. En ik denk dat alles moet je in fases zien. En je moet op het juiste moment de shorts aanzetten vanaf het begin en de longs daar geleidelijk aan laten bijkomen. En ik denk dat er veel merken daar de mist in gaan die te veel...
Andersom doen.
Ja, die te veel... Andersom minder eigenlijk, maar vooral die te veel op performance gebased zijn.
Enkel performance.
En die daar enkel performance blijven. En dat werkt in het begin. Ik heb direct een paar merken voor mijn ogen. Maar, en dat werkt in het begin. Maar als je dat blijft doen, ja, dan heb je niet echt een merk dat gebouwd, maar je schraapt gewoon heel de tijd van die advertenties. Je ligt eigenlijk aan de levenslijn, de bloedlijn van de meta, van advertenties. Mm-hmm. En je bent niet echt een merk aan het bouwen.
Nee.
Interessant, want ja, Nicolas, jij bent performance marketing, growth marketeer, waar performance marketing toch een heel groot deel
zeker
van is.
Zeker en vast.
Zit je zelf met een podcast-idee? Weet dan dat ons 50 Coffees productiehuis jou kan helpen bij het realiseren van jouw ideale podcast-scenario. Ga eens kijken op onze website www.50coffees.be voor meer info of contacteer ons direct via info@50coffees.be. Hoe kijk jij er dan naar? Je hebt zelf je eigen bedrijf ook enorm groot kunnen maken en kunnen verkopen.
Ja.
Ja, je hebt dat ook moeten doen groeien en je helpt ook andere bedrijven met te doen groeien. Dus hoe kijk jij er naar?
Wel, bij ons eigenlijk hebben wij initieel heel hard ingezet op content marketing. De eerste hire die ik gedaan heb, is een content marketeer. En ik heb wat vrienden die ook in agencies werkten en die belden mij op en die zeiden, gast, snap dit niet? Een agency is mensen hiren en die verkopen aan andere bedrijven en daar marge op pakken. Dat is hoe je het moet doen. En ik zei van ja, nee, ik denk dat wij ons eerst moeten positioneren in de markt als experts die dit allemaal kunnen. Mm-hmm. En daar heel veel content rond gaan schrijven en dat dan gaan verdelen en dat dan mensen onze content gaan consumeren. Mm-hmm. Dus dan met hem dan een gigantisch e-book geschreven. Dat was direct een e-book van 58 pagina's, die online gegooid, 420 downloads op die e-book, daar blijven op opvolgen. En dat zagen we tot zelf voordat we verkocht hebben aan Uptrust, waren er mensen die uit die initieel e-book kwamen. Want die hadden dat toen gedownload. Ik heb ze natuurlijk niet gerustgelaten. Ik heb ze daar niet andere content blijven sturen, nieuwsbrieven blijven sturen. Maar dat zorgde ervoor dat ik top of mind was als ze iemand nodig hadden in growth marketing. Het was zelfs zo ver dat op een bepaald moment kreeg ik dan gewoon telefoons van mensen die zeiden, ja, Nicolas, ik heb problemen met mijn B2B lead generation. Kun jij mij helpen? Ik zeg, ja, ik kan u zeker helpen. Ah, kun je volgende week starten? Ik zeg van, ja, maar je moet geen offerte hebben. Nee, ik vertrouw dat wel goed komt. En ik weet dat jij de juiste mens bent om dat op te lossen. doordat wij initieel keihard hebben ingezet op die content marketing, op dat vertrouwen, op tonen van wij zijn hier de experts en wij snappen hier hoe dat je dat moet oplossen en ze zelf gewoon opleiden met kijk, dit zijn mogelijke dingen die je daar zou kunnen gaan doen. Dus dat hebben wij volledig anders gedaan, denk ik, dan dat heel wat andere agencies die starten zouden doen in de beginfase.
Ja. Heel grappig dat je dat zegt, want zo herinner ik mij ook. Ik herinner mij jaren geleden, denk ik 4 jaar, 5 jaar geleden, kan dat, een VOCA verhaal waarin je toen heel veel hebt gedeeld rond growth marketing, dat iedereen ook zo echt zo achteraf zo als een shark zo proberen een piece of you wow. Dat kan ik me heel goed herinneren. Dus, en dat is vandaag ook de reden dat je zit op onze podcast, omdat ik me dat moment zo mooi kan herinneren. Dus ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van inderdaad content maken, dat vertrouwen toch wel scheppen, wat dan ook brandbuilding is. Maar dan wel aanvullen natuurlijk met de nodige follow-up.
Zeker, zeker. En ik denk dat dat bij ons misschien ook wel zo werkte, omdat dat bij ons ook gewoon heel natuurlijk voelde. Het is echt van, wij doen dit graag, ik ben extreem gepassioneerd door dit en ik praat daar graag over. En als ik dat dan gewoon kan delen met mensen en dat dan deel van mijn marketingmix wordt en dat dan zorgt voor leads en klanten en zo, dat is perfect, want dat past gewoon bij wie dat wij zijn.
En hoe doe je dat dan voor andere klanten? Want ja, ik kan me ook voorstellen, maar correct me if I'm wrong, dat je wel veel de vraag krijgt van quick fix toeren. Hoe kijk jij daarna dan? Of hoe adviseer je de klanten dan?
Ja, dat hangt heel erg af van bedrijf tot bedrijf. Okay. En voor mij start alles met een goede value propositie naar een goede markt hebben. Mm. Want er zijn al heel veel bedrijven die dan denken van growth marketing, dat is hier een silver bullet. We gaan hiermee wel ons product kunnen lanceren, we gaan hier wel verkopen mee kunnen realiseren. Maar als je een shitty product hebt, dat gaan een verkeerde markt proberen te verkopen, dat gaat niet lukken. Dus dat vind ik wel altijd een heel belangrijke, van zorg dat je basics goed zijn, zorg dat je een product hebt dat mensen effectief wel willen. En als je dat gevalideerd hebt, dan kan ik met je werken. En dan gaan wij eigenlijk gaan kijken van waar spendeert je doelgroep tijd? Want ook dat is verschillend voor iedereen. In B2B zijn er misschien heel veel mensen dat tijd op LinkedIn spenderen of dat tijd in hun mailbox spenderen. Misschien zitten ze wel op TikTok of op YouTube Shorts, whatever. Het start bij mij van waar spendeert men een doelgroep tijd? Waar is hun aandacht? En hoe kan ik die aandacht gaan capteren en ervoor zorgen dat mijn boodschap tot bij hen geraakt? En het mooie bij growth marketing is dat je geen duizenden euro's budget nodig hebt om een campagne te lanceren. We gaan gewoon kleine experimentjes doen over die verschillende kanalen met verschillende boodschappen om te gaan testen wat werkt er, wat werkt er niet, en dat gaan doorschalen. Dus daardoor kunnen we eigenlijk heel veel bedrijven gaan helpen.
Ja, we hebben het er nu ook vooral gehad over dat vertrouwen heel hard gaan opbouwen om dan in een latere fase echt maar over te gaan naar verkoop.
Ja.
Hoe lang doe je dat best? Zo. De campagne voor het vertrouwen op te bouwen. Is dat iets waar jullie termijnen aan vasthangen? Of een gemiddelde termijn? Of is dat iets waar eigenlijk ook continu blijft doorlopen en waarvan dat bijna nooit eigenlijk gaat gaan afhaken? Dat is iets waar dat gewoon blijft.
Ik denk dat het wel belangrijk is dat dat blijft. Mm-hmm. Dus dat dat ook gewoon dan authentiek is. Mm-hmm. Van, het is niet gewoon hier even een campagne vertrouwen bouwen. Nee, dat is echt gewoon gepositioneerd je eigen als een bepaalde speler in de markt die die expertise heeft en dat mensen gaan vertrouwen. En je blijft er ook aan werken, hè. Dus het is niet gewoon, we doen dat one-off en that's it. Nee, je blijft er aan werken. En dan gaat je mensen initieel heel snel capteren waarbij dat hun huis in brand staat, noem ik dat. Van, ze hebben nu iets nodig, het is echt nu super urgent. En die gaat je dan initieel kunnen gaan binnenhalen. Ja. Maar anderzijds zeg je gewoon heel veel zaadjes aan het planten bij dan de mensen die, als ze je ooit nodig hebben, op u gaan denken.
Jij zei, Tibbe, dat jij er ook een plan van maakte. Van oké, we zijn aan het kijken naar dat vertrouwen bouwen. Anderzijds ook die performance marketing op andere momenten in te zetten. Op welke manier vind jij dat belangrijk? Of wat doet jij dan om dat vertrouwen te hebben bij je klanten?
Goh, wij proberen zeer transparant te zijn in heel veel zaken dat we doen. Zelf in het delen van onze omzetten en verliezen of winsten. Ook in de producten die we maken, waar dat vandaan komt. We zijn nu ook bezig met bijvoorbeeld B Corp-certificering. Ik denk dat dat wel bekend is in de businesswereld, niet per se bij de consumentenwereld, maar dat toont wel echt aan van waarom dat we dit doen. En ik denk dat mensen ook wel echt snappen van, wij doen dit niet... Uiteraard moeten we als bedrijf commercieel zijn om te blijven groeien en te blijven innoveren, maar de hoofdreden waarom dat wij dit doen is omdat wij naïef zijn en echt geloven dat we de wereld een beetje mooier kunnen maken.
En veel ondernemersverhalen starten vanuit dat standpunt. Ah, ja.
En ik denk echt dat mensen dat gewoon voelen en dat mensen ook gewoon willen meedoen. Wij zijn niet per se, als mijn wonder, een sexy brand, maar we zijn wel een feel-good brand. En wij willen goed doen voor de mensen, goed doen voor de planeet. We zetten daar heel veel zaken voor op. En de mensen willen gewoon met ons meedoen. En die krijgen daar ook een goed gevoel van. Net zoals wij daar heel veel voldoening van krijgen.
Wat ik ook mooi vind, is dat je die dingen op je persoonlijke LinkedIn ook deelt. Maar wat ik me nu direct kan herinneren, is die post dat je daar met die gigantische cheque staat.
Ja,
van ook al heb je dan geen grote winsten, je gaat wel nog een gigantisch bedrag eigenlijk wegschenken aan een goed doel eigenlijk.
Ja, maar dat is echt de bestaansreden van waarom dat wij dit doen. En dat is ook waarom dat wij zoveel energie krijgen voor hetgeen dat we doen. En als er dan shit hits the fan, dat wij toch kunnen opstaan en gewoon doorknallen, omdat we weten van we zijn echt met intrinsiek iets heel goed bezig. Mm-hmm. En dat is waarvoor dat we gaan.
En is dat soms ook moeilijk? Ik kan me dat ook voorstellen, maar misschien ook niet. Dat je zegt van we zijn aan het groeien, dingen zijn beginnen te gaan, de bal begint sneller en sneller te rollen. Om dan trouw te blijven daaraan, is dat soms een uitdaging of eigenlijk nooit?
Voor ons wel. Geen uitdaging, maar wij willen dat gewoon echt wel doen. Ik denk dat het pas op termijn, stel u voor dat wij met de co-founders geen meerderheid aandeelhouders zouden zijn, dat er wel bepaalde keuzes zouden gemaakt worden die tegen onze echte pure visie zijn. En dat is de reden waarom we dat ook heel hard bewaken. Ik ga u een voorbeeld geven. Wij hebben vorig jaar een hele mooie deal kunnen doen met Aldi Duitsland. We hebben toen 120.000 doosjes van bamboerietjes eigenlijk geleverd aan hen. En dat was blijkbaar een in-en-out promo. Dat is wat Aldi heel vaak doet. Dus Aldi heeft heel veel bakken, maar dat zij allerlei promo-artikelen inleggen. Maar die mogen er maximaal 2 weken liggen. Dus wat doen zij? Want het woordje nieuw verkoopt eigenlijk veel beter dan iets anders. Dus als dat na 2 weken tijd nog niet verkocht is, dan vernietigen zij dat gewoon. Omdat er dan andere producten staan te wachten voor het woordje nieuw. Dus wij hebben rietjes geleverd en aan 2000 winkels. En stel dat er in elke winkel 10 doosjes overbleven, dan worden er in totaal 20.000 doosjes vernietigd. Omdat de siliconen rietjes staan te wachten, de glazen rietjes staan te wachten. En mensen houden gewoon zo hard van nieuw, nieuw, nieuw.
Mm-hmm.
En dat is iets, we hebben dat pas achteraf geleerd. En dat zou ik niet meer opnieuw willen doen. Maar er zouden later eventueel investeerders kunnen komen die zeggen van ja, maar dat verdient wel beter. Dus zouden we dat beter niet doen, want uiteindelijk, jullie vernietigen het niet meer. En dat wil ik heel, heel hard bewaken. En daar ben ik wel verschillende zaken voor aan het opzoeken. Van, je kunt met, er zijn verschillende manieren hoe dat je in je aandeelhoudersovereenkomst zo'n zaak toch kunt tegenhouden. Maar ik denk, wij zelf, nee, voor ons is dat echt...
Ik had echt een verhaal verwacht dat je dan al die rietjes zou gaan ophalen.
Ik had dat verwacht. Ik snap wat je bedoelt. Ik dacht ook, we zijn die allemaal aan het terugvragen.
Ik wou dat kon, maar zo'n mastodont, gelijk Aldi, dat kun je gewoon niet. Dat is zo operationeel, zo efficiënt.
Mm-hmm.
Dat is ook de reden waarom dat ze aan zo goede prijzen, net zoals Colruyt, zo kunnen werken. Omdat die operationeel zijn, die excellent. Hè. Dus er is geen haar op hun lijf die eraan denkt dat wij het zouden mogen ophalen.
Yeah. Nee, Tibe, Jana zei het daarnet ook al. Binnenkort open jij jouw offline winkel in Antwerpen.
Ja, superspannend.
Je hebt een heel erg online product dat toch online groot is geworden, grotendeels. En dan, je hebt wel wat pop-up winkels van wonder, hè? Die bestaan wel, hè? Zo in een... Ja.
Zoals ik daarnet de marketingpuzzel aanhaalde.
Ja.
Voor mij is het heel belangrijk dat er ook een offline puzzel is. Je hebt dat misschien niet gezien, maar in de afgelopen drie jaar, hebben wij 15 pop-ups georganiseerd eigenlijk over heel Vlaanderen. En liggen wij ondertussen in een 500-tal apothekers ook. Gewoon omdat je hebt die offline touchpoints ook nodig. En nu gaan wij een winkel openen op de Meijer. Voor ons voelt dat echt als een mega zotte uitdaging.
Dat is jullie allereerste winkel dan effectief? Want daarvoor waren het aan de tweede.
We hebben in Gent
echt,
ook een geopend, ja.
Ja.
In Gent hebben we in de Koestraat een geopend. Maar het is een 9 jaar contract dat we getekend hebben.
Dat is pittig.
Het is een zeer, zeer pittige huur ook. Je zat er van achterover vallen.
Ik kan het zeggen, dat is ook niet klein aanpakken. Dat is launching big, zoals het hoort. Gewoon op die meer.
Ja,
inderdaad. Wat is voor jullie het grootste voordeel om wel effectief die winkel te openen offline? Is dat puur die touchpoint offline hebben? Of zit er daar een andere marketingstrategie achter?
In alle eerlijkheid, de long-term strategie met Wonder... Ik zou graag hebben dat wij een new school rituals worden, maar anders positioneren. En nog altijd 65% van de mensen koopt zijn haar verzorgingsproducten, cosmetica, in de winkel, in de fysieke winkel. Dus online bereik je sowieso maar 35% van de potentiële mensen. En in een winkel kun je heel veel belevenis bieden. Wij willen boven onze winkels ook een Wonder Head Spa openen. Dus dat je binnenkomt en dat je... vanaf je schouders tot je haren eigenlijk volledig in de watten gelegd wordt, met een fonteintje op je hoofd enzovoort. En zoveel mogelijk eigenlijk experience bieden aan het hele wonderbelevenisconcept. Ja.
We onderbreken even deze aflevering voor een korte boodschap. Want vind je onze content die we maken met 50 koffies interessant, dan betekent het voor ons heel veel, moest je je even willen abonneren op onze kanalen. En is die experience bieden iets waar mensen vandaag gewoon meer naar op zoek zijn ook, doordat alles zo online en onpersoonlijk wordt een beetje?
Ja, je gaat...
Maak je daarin het verschil?
In mijn ogen ga je de retail zien veranderen naar veel meer experience stores. Want... Ja, het draait allemaal rond convenience. Hè. Als je online gemakkelijk je producten kunt bestellen, waarom zou je dan nog naar de winkel gaan als je het al gewoon bent? Mm-hmm. Hè? Maar in de winkel, mensen gaan graag een keer gaan winkelen, omdat dat een soort van uitstap is, dat is een belevenis. Mm-hmm. En als je dan nog een keer heel veel experience kan koppelen aan je store, ja, dan ga je echt wel zeggen, oké, we gaan naar de Wonderstore, want ik wil dan een keer gaan ontdekken daar die wereld.
Ja.
Dat is ook wat we
ik vind het ook wel interessant dat je zegt dat je de toekomst daar naartoe wel veel meer ziet evolueren. Dat we offline eigenlijk veel meer experience kunnen gaan opdoen om de producten uiteindelijk online ook nog te gaan bestellen. Mm-hmm. Gaat dat bij jullie ook zo'n beetje de connectie zijn bij Wonder? Dat je dan op die manier eigenlijk die connectie gaat gaan maken dat mensen het offline beleven, maar nog online blijven bestellen?
Ja, ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar ik denk wel... In de winkel kan je de producten testen, kan je ze ruiken, kan je advies vragen, krijg je de expertise die we hebben. En dan online kan je misschien achteraf het wel gemakkelijk kopen of zelf met een abonnementsformule gewoon in je brievenbus krijgen. En echt die convenience, die gemakkelijkheid opzoeken. Ja.
Mm-hmm. Nicolas, hoe is dat volgens jou in de B2B, dat verhaal, die connectie?
Ja, ik wil eerst even zeggen dat ik volledig akkoord ben met uw visie daarop. Ik denk dat dat ook wel naar zoiets zal gaan evolueren. Als je bijvoorbeeld kijkt dat een Shein hier in Antwerpen gewoon een winkel opent waar je producten gewoon kunt zelf niet kopen. Hè?
Nee,
gewoon ze iets kunt gaan voelen, iets gaan bekijken om ze dan online te gaan kopen. Dus als je dat soort trends ziet, en dan ja, inderdaad, die experience wordt super, super belangrijk om dat daar te gaan... Mm-hmm. Om dat in je offline concept te zetten. Dus volledig akkoord met wat je daar zegt. Om op je vraag te antwoorden, hoe zit dat in de B2B? Ik denk dat in B2B offline dingen ook wel nog heel belangrijk zijn. Dat, voor laatst waren we met andere B2B-marketeers aan het praten en zij snakken ook wel naar momenten om offline met anderen te connecteren en andere dingen te gaan doen. Dus ook daar... Ja, maar dat is dan anders natuurlijk, hè, want het hangt af van bedrijf tot bedrijf. Maar ze gewoon zoiets nog eens gaan eten met potentiële mensen die in je funnel zitten, die je nog niet hebt overtuigd. Hoe oldschool dat ook klinkt, maar... Om dan die laatste push van, oké, dat is een lead die potentieel interesse heeft naar klant. Pak die eens mee om te gaan eten, stik dat daar ook bij. Events organiseren, dat doen wij ook regelmatig. Dan is een meetup doen voor B2B mensen. Voor laatst hebben we een rond real estate gedaan. En dat helpt ook gewoon keihard om die mensen te laten zien van, dit kan er hier allemaal, dit zijn allemaal mogelijkheden. Je kunt dan ook eens een ander gesprek hebben, face-to-face, dan via een e-mail. Het is iets persoonlijker dan een Teams ook. Dus ik denk ook dat keihard die combo, dat je daar moet op blijven inzetten.
Ja, en misschien... Oh, sorry.
Nee, ik ging ook gewoon zeggen, jullie vinden dat ook gewoon echt een must dat elk online verhaal dan een offline touchpunt heeft, zeg maar. Of dat nu een shop is of in elke
andere dienst. Nee, ik denk niet dat dat een must is. Dat is geen must om dat te hebben. Ik denk dat voor sommige klanten, en het hangt ook af van bedrijf tot bedrijf natuurlijk, er zijn ook heel veel B2B-bedrijven waarbij dat belangrijk is dat er toch wel eens even een moment in de showroom wordt ingeboekt of eens een fysieke afspraak wordt gemaakt om producties te voelen. Dat gebeurt ook in B2B. Maar heel veel andere B2B, vooral B2B-services, is dat niet echt nodig. Hè. Dan is dat heel vaak dat het start met een online touchpoint. Ik heb bijvoorbeeld een klant uit Canada gehad, omdat hij een Reddit-post van mij had gelezen. En dan die post op Reddit en daar doorgeklikt naar een blog van mij, een downloadable van mij, Nurture Journey, die zat dan in een face-to-face meeting, alleen een Zoom-call met mij. En dan daarna is die klant geworden. Ik heb die mensen nog nooit gezien. Ik ga die mensen waarschijnlijk ook nooit zien. Maar dat is wel volledig digitaal dat die een journey heeft plaatsgevonden. En dat is perfect. Dat is oké. Okay. We hebben die ook zo kunnen gaan servicen. Dus ik denk dat voor sommige bedrijven online voldoende is. Maar als je een offline touchpoint kunt toevoegen aan heel je marketingmix, het helpt heel hard ook om dat vertrouwen nog verder. Want je zit dan echt van mens tot mens. Helpt heel hard daar. Dus als het kan, zou ik het wel doen.
Ja, we blijven mensen uiteindelijk. Hè.
Ja.
Als je die persoonlijke, menselijke connectie hebt, dat doet heel veel gewoon.
Natuurlijk. Want jij spreekt nu natuurlijk over een dienst die dat je levert. Dat is misschien makkelijker om dat volledig online te doen. Als we dan echt gaan kijken naar producten, vind jij dat wel echt een must is dan, Tibe, om daar wel een offline connectie aan te koppelen?
Ik persoonlijk wel. Ik, uh, Ik ben zelf al een keer in het zak gezet als ik online zag van ik wou iets kopen online en misschien, ik weet niet meer wat het was, nieuwe schoenen of zo dat ik ooit nodig had. En ik zag ze online verschijnen en ik had ze gekocht, maar ze zijn uiteindelijk nooit toegekomen. En sindsdien heb ik wel zoiets in mijn hoofd van ja, als ik het merk niet vertrouw, ga ik het ook niet online kopen. Mm. Maar doordat je het offline in heel wat apothekers ziet en zijn eigen winkels en ook wel de mensen achter de schermen ziet, ook bij hem is dat ook een heel goed voordeel. Ja, dan begin je dat te vertrouwen. En dat helpt dus wel heel hard, ja.
Ja.
En wat Tibe zegt is waar, hè. Mensen kopen uiteindelijk gewoon van mensen. Mm-hmm. Dat is in B2B nog meer waard, denk ik, dan in B2C. Dat dan, je gaat niet kopen omdat je daar een fancy logo hebt en een fancy website. Je gaat vaak kopen omdat je dan eens met iemand hebt gepraat die misschien zelf gewoon heeft gezegd ah, dat is een bedrijf waar je mee business moet doen. Dus iemand anders, een andere mensen die je geïnfluenced. Of dat je dan een connectie hebt met die salesman of een connectie met die founder die je ergens op LinkedIn hebt gezien. Dus ik vind dat superbelangrijk, dat menselijk aspect in je marketing krijgen.
Dat is ook een groot verschil met vroeger blijkbaar. Wij zijn een beetje de millennials en Gen Z-generatie. Als je kijkt naar de boomer generation, daar werd sales op een ganz andere manier gedaan.
Harde sales, ja, deur aan deur,
overtuigen. Dat zijn hier de USP's en je moet erin geloven. Terwijl wij, wat gaan wij doen als wij iets willen doen? Dan gaan we eerst op Google gaan zoeken. We gaan eerst zelf proberen zoveel mogelijk informatie te verkrijgen, dat we zelf al weten hoe zit het in elkaar. Als wij voor business iets nodig hebben, dan gaan wij aan elkaar beginnen vragen, hey, met wie doe jij eigenlijk je marketing? Of met wie doe jij dit? Ja. En je begint aan elkaar. En dat is een groot, groot verschil tegenover vroeger. Mm-hmm. Als ik praat met oudere mensen die in de business hebben gezeten, dat is echt een enorm verschil met hoe dat vandaag gebeurt.
Het is ook moeilijker geworden, geconcureerd ook gewoon tegen veel meer mensen. Hè. Het aanbod wordt ook groter. Dus je vindt niet, vroeger denk ik niet dat je zomaar 10 dezelfde reclame mensen vond op één plek, terwijl dat je nu zodanig veel concurrentie hebt en een overaanbod hebt van heel veel diensten en producten, dat je wel meer aspecten nodig hebt om een bepaalde keuze te kunnen maken, niet?
Maar daar is het antwoord een beetje, kies je niche. Ik denk dat je ook niet alles kunt. Dus je moet ergens een expertise in krijgen. Zowel B2C als B2B. Wij hebben de niche gekozen om gezonde, duurzame producten te maken. Hij heeft de niche gekozen van growth hacking en alles rond growth marketing. En ik denk dat heel belangrijk is om daar uw niche in te kiezen.
Sowieso, maar het verhaal van uw Canada-klant daar. Mm-hmm. Die Canada-klant had in de boomer generation nooit tot een Belgische marketingbedrijf gekomen. Terwijl die net misschien in zijn regio gebleven, in die agency daar of die agency daar. Het feit dat er nu de mogelijkheid is om iemand van België in te huren voor de growth hacking te doen, maakt ook wel dat je concurreert. En die niche is daar kei belangrijk in, maar de opties zijn gewoon wel groter. Dus dat vertrouwen wordt belangrijker.
De reden dat ze bij hem terecht zijn gekomen door de Reddit-post, is omdat hij bepaalde expertise heeft getoond in die Reddit-post en dan nog meer expertise in de blog en dan nog meer expertise in de videocall en uiteindelijk genurtured wordt om het begint samen te werken. Dus ik geloof wel echt in de niche kiezen en de expertise kiezen.
Absoluut. Ja, en inderdaad, die expertise is key. Hè. Als je kijkt naar hoeveel keer dat je een advertentie ziet en je downloadt dat, en die downloadable is gewoon sherry. Ik had zoiets gedownload rond voor ondernemers.
Heel veel.
Ja, sowieso. voor ondernemers en dan optimaliseren van je pensioen of whatever. Je downloadt dat en uiteindelijk is dat gewoon een salesbrochure. Sorry, maar dan stopt het bij mij. Hè. Ja. Dan zei je
gewoon... geschaald.
Ja, dan is het weg. Dan is het weg. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om
value te bieden
en dat consequent te doen en dat blijven doen. Ja. Want inderdaad, het is gemakkelijker nu om... Elk agency kan ads opzetten en kan iemand proberen bereiken. Dus het is super gemakkelijk om mensen te bereiken. Maar dan moet jij het verschil maken met de diepte dat je biedt, hoe authentiek dat je bent, hoe dicht dat je bent bij je missie en hoe echt dat je daar bent.
En ook durven te geven, hè.
Daar zijn veel mensen lastig mee.
Ja. En ik denk dat dat een superbelangrijk is. Ik denk dat dat ook een beetje in je persoonlijkheid moet liggen. Maar je moet gewoon als mens zijnde, ook in het gewone leven, niet in het businessleven alleen, maar gewoon veel geven. En niet per se omdat je het wil terugnemen, maar gewoon zo moet je ingesteld staan. En dat helpt in alles wat je doet.
Mm-hmm. Want ik vind wel iets moois dat je aanhaalt. We hebben het hier over geven, heel veel gratis geven, heel veel input geven, expertise delen, zonder dat we er eigenlijk iets voor terug verwachten. We hebben het ook over e-books. Bij u heeft dat heel veel opgeleverd, ook een e-book. We zijn er absoluut ook fan van. Maar we zitten ook wel op een punt dat heel veel mensen weten welke kneepjes van het vak er zijn om te lanceren online, of denken te weten welke kneepjes er zijn in het vak. En dat gaat dan heel vaak over hier, download deze gratis e-book, hier, download dit gratis, hier, deze gratis webinar. Waardoor dat zelfs in het gratis aanbod ook daar een soort van overvloed komt, waardoor mensen ook daar een moeilijke keuze kunnen maken. Maar nog erger is dat we misschien ook al onderschatten waar dat er dan al schade kan gemaakt worden als je daar niet kwalitatief genoeg in gaat.
Of niet durft te geven zoals jij.
Of durft te geven. Zo, inderdaad. Want hoe vaak hebben wij ook al een download gedownload waarin dat we zien, mij staat nu eens niks in.
Nee,
heb ik nu eens gedownload, staat helemaal
in. En dat is heel triestig, hè, want dat bedrijf heeft heel veel geld betaald aan advertenties en aan marketing om ervoor te zorgen dat jij die downloadt. Ja. Maar dan is dat slechte content en het stopt daar.
Mm-hmm. Hoe bewaken jullie die kwalitatieve content die jullie dan toch wel gratis gaan weggeven? Of ja, bij jullie dan producten? Want tegenwoordig ook goodiebags, heel veel goodiebags, wat er gratis producten in zitten. Hoe val je nog op in een goodiebag? Hoe val je op met een e-book dat je gratis uitstuurt? Hoe bewaren jullie die kwaliteit?
Ik denk dat bij mij een makkelijker antwoord is dan bij u. Mij is gewoon van, zou dit content zijn, dan moest ik dit niet weten, dat ik dit interessant zou vinden en dat ik er iets zou bijleren. Mensen vroegen mij ook van, ja, Nicolas, waarom geef je al je geheimen weg? Je bent hier gewoon letterlijk aan het uitleggen hoe dat je het allemaal moet gaan doen. Maar de mensen die het dan lezen en die het zelf gaan doen, prima. Dat is misschien mijn ideale klant niet. Maar de mensen die het lezen en zoiets hebben van, oké, dat wil ik, daar zou ik wel een bedrijf nodig hebben die mij daarbij helpt, die gaan dan aan mij denken om dat met mij te doen. Mm. En dat is altijd gewoon vanuit die mindset geweest, educate, educate, educate en gewoon veel weggeven van waarde.
Diebe, hoe bewaar jij die kwaliteit?
Wel ja, het is gelijkaardig. Het is echt true content geven in plaats van zo fake content te geven waar je reclame in wilt maken. Ik denk dat als je echt oprechte content maakt om mensen hun leven te verrijken, dan gaat de bal ook wel terugkaatsen. Je moet niet een e-book opmaken en eigenlijk in je achterhoofd denken, ik ga hier een reclameboekje maken, maar ik ga alsof doen dat het een educatieve e-book is. Nee, je moet echt oprecht een e-book maken dat je denkt van, ik ga iemand zijn leven daarmee verrijken. En dat zal dan wel terugkaatsen. En like of dat hij aanhaalt, je ideale klant, dat is degene die je zoekt en niet per se dan degene die dat leest en nooit bij jou terechtkomt. Dat is ook allemaal niet zo erg. Dus
dat is een beetje leuker. Een aantal van mijn eerste stukken content dat wat viraal waren gegaan, waren gewoon Google Docs. Dus gewoon een Google Doc, niks van layout, gewoon de headings van Google gebruikt en in de footer gewoon geschreven, wilde meer weten over dit, hier kunnen mij gratis cursussen of zo vinden. En dat gewoon verdeeld en dat is dan viraal gegaan.
Dat is ook een beetje de value ladder, hè? Ik weet niet of je daar ooit zo'n boek over hebt gelezen,
zeker.
Maar je geeft waarde voor niks. En dan geef je nog wat meer waarde voor ietsje meer. En je geeft nog wat meer waarde voor nog een beetje meer. En dat is wat ook heel vaak wordt toegepast in marketing, hè? De value ladder.
Absoluut. We hebben het al heel veel gehad over wat het dan de strategieën zijn om goed te lanceren, wat je daarvoor nodig hebt, online, offline enzovoort. Het offline landschap, beide waren het erover eens. We gaan veel meer naar een experience base waar mensen kunnen proberen, dingen zien, vertrouwen opbouwen. Online is er ook heel veel aan het veranderen. We hebben in de podcast met Claudia Tluk, zij is marketeer bij Brussels Airlines, digital marketeer, gehad over de cookieless world. Dat is een grote verschuiving of een grote verandering in de online wereld. Vertel eens, wat gaat er daar gebeuren?
Onze ogen zijn ook gericht op Nicolas.
Ja, we gaan ervan uit dat dat uw expertise
is. Ja, maar ik heb meestal een statistiek die ik wil delen. Wij doen elk jaar zo'n marketingonderzoek. Zo dit jaar hebben we onze marketingpuls gedaan, zo 300 marketingmanagers bevraagd. En 50% weet nog niet wat ze gaan doen nu met de cookieless future. Ze hebben ofwel geen idee of hebben nog geen plannen nu wat ze gaan doen met nu dat tracking moeilijker gaat gaan en third-party cookies. Ja. Dus het is waanzin hoe weinig bedrijven dat er klaar voor zijn. Ja.
En moeten we misschien voor de mensen die dat nog ook niet weten, wat het is? Ja. Die cookieless wereld, waar gaan we naartoe? En wij hoorden ook dat het al vanaf 2025 zou zijn.
Ja, maar de moeilijkheid dus is cookieless. Ja, wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Gaan cookies totaal niet meer bestaan? Nee. Cookies zijn kleine stukjes informatie dat in hun browser worden opgeslagen, waardoor dat, als je inlogt op een website en je komt daarna terug op die website, dat je nog altijd ingelogd bent. Dat je niet elke pagina opnieuw je moet gaan inloggen, dat blijft. Dat soort cookies, dat noemen we first-party cookies. Cookies van de website zelf die nodig zijn om de website goed te laten functioneren. Die blijven voor alle duidelijkheid bestaan. Waar gaat het over? Het gaat over third-party cookies. Het gaat dus over cookies die Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, dat zij op je website zetten, Waardoor dat als iemand op je website komt en die kijkt waar rond, dat Facebook weet, ah, die persoon is op je website geweest. Dat is dat waarschijnlijk ooit al gehad. Je bent naar Zalando naar schoenen aan het kijken en ineens volgen die schoenen je overal op internet.
dus dat gaat verdwijnen.
De third-party cookies, dat op die manier gaan tracken, dat gaat eruit. En hoe gaat dat gebeuren? Is doordat heel wat browsers dat gewoon gaan blokkeren. Er zijn zoal... Apple is iemand die heel hard van voor staat in die privacy war. Firefox staat misschien nog een beetje meer van voor. Maar dan zal vooral zijn als zo'n Google, met Chrome, als dan Edge, als die dat allemaal gaan zeggen van oké, third-party cookies is vanaf nu gedaan, dan gaat die informatie niet meer doorgestuurd worden naar een Facebook, naar een Microsoft enzovoort. Wilt dat zeggen dat retargeting eruit gaat? Nee, natuurlijk niet. Er gaan andere oplossingen zijn. Er gaan andere manieren zijn dat je dat kunt gaan vastpakken en die kunt gaan retargeten. Maar daar, wat dat voor mij de allerbelangrijkste wordt om op in te zetten, is, technisch een term, first-party data. Wat bedoel ik daarmee? Gewoon klanteninformatie zelf gaan verzamelen.
Ja, e-mailadressen.
E-mailadressen, telefoonnummers. En ervoor zorgen dat we die klant op die manier met e-mails, met WhatsApp, met andere kanalen kunnen gaan contacteren en ervoor kunnen zorgen dat we zo die communicatie gaan houden. Mm-hmm. Als we ook dat soort informatie hebben, kunnen we ze wel weer gaan retargeten, die boodschap tonen op andere kanalen enzovoort. Maar ik vind het heel interessant dat dit eraan komt. Ik vind elke grote marketingverandering is voor mij een opportunity om weer innovatief te zijn met de manier hoe we de mensen gaan targeten.
Diebe, ben jij daarop voorbereid, bij Wonder?
Wel, ons bedrijf is eigenlijk Planet B. Hè? En het grootste merk is Wonder, maar... Waar ik een van de grootste sterktes van Planet B zie, is dat wij maken gezonde, duurzame producten. En de klant is eigenlijk dezelfde klant. De klant die op zoek gaat naar gezonde, duurzame producten. Dus als wij een e-mail sturen vanuit Wonder naar de grote databases die we hebben, en we steken daarin een kids shampoo bar, dan weet ik onmiddellijk iedereen die kinderen heeft. En we zijn al 2 jaar bezig met de ontwikkeling van de gezonde Nutri-Score A kinderkoek onder de naam Kiko. We gaan dat lanceren met de grote retailers. Maar omdat wij weten wie dat alle kinderen zijn, kunnen wij wel gemakkelijk ook onze eigen database gebruiken voor onze andere merken. En dat is niet enkel voor Kiko, dat is ook voor Klaar, dat is ook voor Bamboos. Dus ik ben me daar wel heel van bewust dat de data die we hebben, dat heel veel waarde heeft. En dat is ook een heel groot verschil met de grote FMCG-companies die er vandaag zijn. De Unilever, de Procter & Gamble, Nestlé, al de big boys, Coca-Cola, Pepsi & Co. Zij zijn zo vastgeroest in de retailers, de supermarkten van deze wereld. Die hebben al data, zij hebben eigenlijk geen data. Dus wat doen zij? Ze doen zo vaak winacties van win een reis naar hier of naar daar, om toch zoveel mogelijk ook data te creëren. Maar wij zijn eigenlijk vanuit, zijn wij een D2C-company, direct-to-consumer. En daar ligt echt wel de sterkte in. En ik geloof echt wel dat wij op termijn, 10 jaar van nu, een D2C-FMCG-company kunnen worden. Mm-hmm. En dat wij omwille van die redenen ook echt al die data zo goed mogelijk bewaken en daar heel hard op gefocust zijn.
Mm. Dat is wel heel mooi, ik denk dat... Ik denk dat een heel, uiteraard niet per ongelukke positie is, maar omdat je net, de consument is dezelfde. Degene die naar een sustainable manier van riches aan het kijken is dezelfde, die naar een sustainable manier van beauty aan het kijken is, enzovoort. En alle koeken en alle varianten daarvan. Dus heel interessant om dan te retargeten binnen je eigen verhaal dat je aan het creëren bent. In de database die je vandaag hebt, van Wonder bijvoorbeeld, komen die dan puur uit aankopen die gebeuren, of...
Nee, wel, het grootste deel komt dus uit Orange.
Okay.
Heel wat komt uit aankopen. We hebben ook zo'n heel vervelend rad als je op onze website komt. Dat we echt ook wel echt in verloten, dus het is niet fake. Maar je kunt je e-mailadres achterlaten en dan kun je winnen. En daar, 1/3 van de bezoekers die op onze website komt, laat zijn e-mailadres daardoor achter. Dus dat is ongelooflijk.
Maar ik heb er een reel van gezien. Ik heb daar eens iemand van gezien die dat zei, dit is hetgene wat het beste merkt om e-mailadressen te verzamelen. En dat blijkt zo'n rat te zijn.
Ah ja, maar het is niet normaal. De benchmark, ik weet niet, is 5% of zo, denk ik, van de mensen die op een website komt en een e-mailadres uit nalaat. Bij ons is dat echt letterlijk 25% tot 33%. Afhankelijk van dag tot dag, maar in general echt zot veel mensen die daardoor hun e-mailadres nalaat.
En vraagt geen enkel een e-mailadres of gaat je nog andere datapunten ook...
Voornaam en e-mail.
Ja. En van als dat ze dan hun e-mailadres ingeven... Dan, ik vermoed dat je het ergens gaat opslagen en dat je dan ook...
Er wordt direct een flow getriggerd. Ja. Dus wij, zoals elk e-commerce bedrijf zou moeten werken met Klaviyo, werken wij ook met Klaviyo.
Ja, ja, ja.
Direct wordt een welcome series flow geactiveerd, waarin dat we vertellen wie dat we zijn, waarom dat we het doen. We zijn uiteindelijk jonge wetenschappers, van daaruit zijn we begonnen, die graag producten ontwikkelen, gezonde, duurzame producten. Mm. En dan leggen we dat in 5 mails eigenlijk uit om die mensen ook een beetje warm te maken voor wie dat we zijn en wat dat we doen.
En hoe agressief gaat het gaan? Gaat het dan op dat moment ook al gaan kijken van die heeft dat product bekeken en dat product bekeken, maar niks gekocht? We starten een andere sequence om mensen te educaten over dat product?
Nee. In de fase dat ze nog koud zijn, ja. Gaan we ze vooral opwarmen en heel veel storytelling gaan doen. En echt ja, alle zaken die we doen, like, die donaties en gewoon alle dingen die we doen, de clean-up acties, gaan we echt storytelling gaan doen.
Ja, maar dat is
keigoed. En eens dat ze klant zijn, ja, dan, we gaan wel gaan kijken van oké, welke producten passen nog bij wat je al hebt gekocht. En,
maar niet effectief puur op Abandoned Baskets? Op...
Ja, Abandoned Baskets ook. Ja, dat is sowieso.
Ook. Ja. Ook als ze niet ingelogd zijn? Dat je ze gewoon, doordat ze hun e-mailadres hebben gegeven, je een cookie hebt gedropt en ze dan een basket op...
Dat is gewoon op de rooster gelegd, Steven.
Ja, maar dat is dat wij ook zo kunnen... Wij kunnen gaan, eigenlijk. De podcast is overgenomen door Nicolas.
Wil je anders eens in mijn podcast zitten, Steven?
Daar weet ik nu eigenlijk geen antwoord op. Nee.
Voilà, iets om over na te denken. Je zei er net in die cookieless world, of toch die third-party cookies die er gaan uitgaan, je zegt, ja, je moet vooral zelf data verzamelen. We hebben het al gehad over e-books, we hebben het nu gehad over een rat dat je kan toevoegen. Mm-hmm. Wat zijn nog manieren om data te verzamelen rechtstreeks, die succesvol zijn voor je klanten?
Webinars organiseren, dat werkt ook nog. Denk free shipping geven, dat in e-commerce ook wel vaak gedaan wordt. Dat je zegt, van ze zitten bijvoorbeeld zijn een pagina aan het bekijken of ze zitten in een basket en ze vertrekken. Op het moment dat ze vertrekken, dan een pop-up tonen van ah, wilde toch een free shipping? Heb je hier, kun je e-mails achterlaten? Ja. Dat soort dingen kun je gaan doen. Events organiseren waar mensen zich op voorhand voor moeten gaan registreren. Dat soort dingen kun je eigenlijk nog allemaal gaan doen.
All right.
Quizjes zijn ook wel een hele goeie. Dat doe ik ook heel graag. Ja. Dus we hebben dat zo voor een B2C-case zo gedaan, van welk Friends-character past het best bij jou?
Ja, zo.
Dat was waanzin hoe dat gewerkt heeft.
Op de Biels werkt het beste, hè. Zo.
Dat was zo goed, want dat was dan voor een bedrijf dat workshops organiseert. We hadden dat dan getarget naar een lookalike audience, dus een audience die heel hard lijkt op de mensen die vandaag kopen. En ik denk dat we voor €400 advertentiebudget 3500 e-mailadressen met opt-in, met voorkeur van wat voor workshops dat ze willen volgen. Maar dan kregen zij als resultaat, oh, je bent echt een typische Phoebe, een workshop bloemenkrans is echt iets voor u. Zo, dat soort quizjes, dat werkte keigoed.
Dat werkt, zo wat de vroegere Cosmopolitan quizjes, ja, maar dan online. En ik had dat heel mooi ook gezien, mijn skincare leent dat ook heel mooi uit, van welk voor type haar of welke type facial treatment zou jij best kunnen gebruiken.
Dat is iets dat bij ons ook zeer gewerkt is, onze hairquiz, omdat... Je weet ook, mensen kopen nog altijd in eerste instantie voor zichzelf. Dus wij focussen ons heel hard dat onze shampoos echt supergoed zijn voor het haar. Dat goed is voor de planeet, dat is een extra voor mensen. Dat is niet de reden waarom dat ze het kopen. Dus omdat wij verschillende formulaties hebben ontwikkeld voor bijvoorbeeld vet haar en droog haar en hair repair en al die zaken, hebben we eigenlijk een hele goede hairquiz uitgewerkt, waar je verschillende vragen kunt invullen. En dan krijg je op het einde van de hairquiz ook wel voorgesteld van kijk, dit zijn nu jouw meest ideale producten. Maar ondertussen laat je ook je e-mailadres achter en kunnen we ook gaan kijken van wat doet die persoon nu achteraf.
All right. Dat zijn allemaal heel goede do's. Hè? Dingen die goed werken, dingen die succesvol zijn. Wat zijn misschien volgens jullie ook 3 no-go's als het gaat over digitaal groeien, als het gaat over die e-mailadressen verzamelen? Want dat gaat over slechte e-books, die dus niet. Maar wat nog?
Laat nu je e-mailadres achter om de newsletter te ontvangen.
Oké, dat is een no-go.
Dat is zo die...
Als je dat bij ons ook op de website.
Nee, maar stop dat dan in een... Hoeveel mensen dat in een pop-up steken? Dus dat je dan mensen zijn aan het scrollen op je website, ze denken van, ah ja, het is niks voor mij, ik ga de website verlaten. En dan zo'n pop-up van, schrijf je in op de newsletter.
Dat is wel waar. Dat zorgt wel voor frictie, denk ik ook.
Zeker. En mensen zijn niet geïnteresseerd. Ze hebben juist op je website, ze zijn niet voldoende overtuigd. Dus je gaat ze niet gewoon moeten zeggen, hier, download mijn newsletter. Daar is meer het moment van, ah kijk, twijfel je nog over dit of dat. Wij hebben hier 5 dingen die je moet weten voordat je met een growth marketing agency werkt, bijvoorbeeld. Dat zou iets zijn dat wij zouden kunnen gaan doen. Dus, ja. Liever dat dan gewoon iets pushen.
Oké. Okay. Nog een aanvulling, type? Wat jij no-go's vindt?
Voor ons is het belangrijk dat wij zeer authentiek en ethisch blijven. Ik weet dat er heel veel bedrijven zijn dat als je het e-mailadres achterlaat en ze hebben eigenlijk aangeklikt voor toch niet te mailen, dat er 80% van de bedrijven nog altijd wel gaan mailen.
Daar ben ik ook heel allergisch voor.
Ja, daar ben ik ook heel allergisch voor.
Dan word ik echt boos. Als ik dat in mijn mailbox krijg, dan stuur ik een mail terug.
Ja, maar toch, bijna iedereen doet dat wel. En ik denk dat belangrijk is om aan je waarde vol te houden. Zeker als je een bedrijf zet zoals Tonze. Als je misschien lijm verkoopt of weet ik veel wat. Dan weet ik niet hoe je daarmee te werk moet gaan. Maar dat lijkt ook mij ook wel een hele belangrijke.
En ik denk de laatste die ik nog wil toevoegen is... niet direct voor die sale proberen gaan. Heel veel bedrijven, vooral aan complexere producten, dat geen impuls aankopen zijn. Want ik denk dat misschien een shampoo kopen of zo, dat mensen dat wel nog op impuls kunnen kopen. Ze zien een ad, ze willen dat kopen. Maar dan heel veel grote B2B-bedrijven denken van, ah ja, ik ben hier een B2B SaaS-speler, ik ga hier nu een ad doen om direct met mij een demo in te plannen of dit hier, een subscriptie te starten. Maar mensen zijn niet klaar op dat moment om van u te kopen. En ze denken van, dat ze hier dan gewoon geld geven aan Meta of aan LinkedIn en het zal wel allemaal binnenkomen, mijn demo's. Maar zo werkt het niet.
Je hebt een funnel nodig.
Je hebt een funnel nodig. Je moet je mensen opwarmen. Je moet ze tonen van, ik ben hier een expert. Je moet ze tonen van, ik begrijp je pijnen. En dan stap voor stap verder, dieper in de funnel gaan.
Mm-hmm. Oké, okay, mooi.
We hebben het hier al over heel veel zaken gehad. Nu, Tibe en Nicola, jullie zijn ook allebei start-ups met heel veel uitdagingen. Jullie hebben er zeker ook heel veel uit geleerd. Was misschien voor jullie... Ja, wat is misschien de grootste fout die jullie mensen zien maken als ze een product of dienst op de markt willen gaan brengen? Gaat het dan echt over dat ze niet alles niet in een funnel gieten? Of meer dat ze die marketingpuzzel niet hebben bijeengesteld? Nicola?
Ik denk twee dingen. Enerzijds dat ze te verliefd zijn op hun product en dat ze niet zien van, goh, eigenlijk is er niemand die daar eigenlijk op zit te wachten of die dat effectief ook gaat willen. Dat is een hele moeilijke, hè, om als founder... Dus te beseffen van, damn, het is toch niet wat dat is. En dan moet als founder kunnen pivoteren en naar het juiste gaan. En het tweede meest gemaakte fout die ik zie in marketing, is vooral dan bij technische founders en technische startups, is dat ze eigenlijk heel veel moeite hebben om te verwoorden wat hun product nu eigenlijk is. Mm-hmm. Ze verliezen zich heel snel in heel veel technische lingo en heel veel dingen die zij belangrijk vinden, maar dat daarom niet de redenen zijn waarom dan een consument, een klant van hen dat eigenlijk zou gaan kopen. Mm. Dus dan is het belangrijk om u te kunnen plaatsen in de positie van uw klant en te horen van wat zijn de woorden die zij gebruiken, waarom willen zij ons product, en exact die terminologie ook in uw marketing gaan droppen en niet gewoon features listen en al die technische termen waar dat uw klant potentieel niks aan heeft.
Mm. Een elevator pitch. Dat goed voorbereiden.
Als jij ervoor kunt zorgen dat je product en de meerwaarde die je brengt in twee zinnen duidelijk kan zijn, dan zijn je goed bezig. Maar er zijn heel veel bedrijven die dat niet kunnen.
Hm. En jij, Tiwa?
Ik denk dat om de marketingpuls te leggen, dat je ook wel wat centjes nodig hebt. En ik denk dat er heel veel founders in het begin dat niet zo goed begrijpen. Dat die beginnen met Facebook-advertenties en eigenlijk geld aan het versprutsen zijn. Ik denk dat als startende founder dat sales op nummer 1 moet staan. En als je zelf niet goed in sales bent, dan moet je zorgen dat je iemand naast je hebt die er wel goed in is. Want sales kost eigenlijk geen geld, het kost alleen maar tijd. En het is, je kunt jij elke dag 10 apothekers aflopen en proberen te overtuigen. En die apothekers beginnen een beetje te verkopen en dan met het geld dat je hebt, zetten een floor display. En ik denk dat je het zo moet gaan beginnen opbouwen. Voor mij is echt sales first. En stel, je begint wel met een kapitaal al, omdat je in het verleden al... ergens een return uit gehad, weet ik veel, ja, dan kun je wel gaan beginnen kijken om een bepaalde marketingmix te leggen. Maar ik denk dat daar ook een hele grote fout in zit, dat er veel jonge mensen een leuk product hebben ontwikkeld en dan denken van, ik heb hier al een serieuze traject afgelegd om dit mooie product te ontwikkelen, maar dan niet per se aan de markt krijgen, omdat ja, het is zo competitief, je hebt gewoon veel eyeballs nodig, veel attentie nodig om iets verkocht te krijgen. En sales is number one in mijn ogen.
Ja, en ik denk om daarop in te pikken, dat je eigenlijk in het begin unscalable dingen moet doen. Iedereen wil super scalable dingen doen, zoals onmiddellijk die Facebook-ads naar iedereen gaan pushen. Maar als jij als founder die eerste 5 verkopen kunt doen door mensen plat te bellen, ermee te babbelen, er af te spreken, er naartoe te gaan, je gaat zoveel leren. Je krijgt zoveel feedback van waarom kopen ze dat nu wel, waarom kopen ze dat nu niet. Oké, je gaat veel deuren in je gezicht krijgen, je gaat veel nee's krijgen, je gaat heel veel shit over je krijgen, maar je gaat vooral heel veel feedback krijgen.
Ja.
Waardoor dat je perfect gaat weten, dit zijn de dingen die wel werken, dit zijn de dingen die niet werken.
En dan pas kun je gaan schalen, want je weet wat er werkt, wat er belangrijk is, wat er niet belangrijk is.
Inderdaad.
Goed, ik hoorde niet er juist, want we zijn over het uur aan het gaan en we willen hier tijd respecteren. Maar ik hoorde jou zeggen, marketing, dat is toch wel, je hebt er wat budget voor nodig om die puzzel te leggen. Mm-hmm. Kleine uitdaging misschien voor jullie. Als je nu morgen een nieuw bedrijf mocht starten, iets totaal anders, je mocht zelf kiezen wat. En je krijgt €500 marketingbudget. Dat is niet veel. Wat zouden we dan mee doen?
Wat ik ermee zou doen is opnieuw... Ja, ik zou kijken naar... Ik wil sales doen. En wat heb ik nodig om mijn salesproces te versterken? Mm-hmm. Dus stel, ik wil bijvoorbeeld tandpasta-tabletjes maken en ik wil ze verkopen. Dan zou ik zoveel mogelijk tandartsen willen overtuigen. En dan zou ik leuke displays willen maken met die 500 euro voor in de tandartsen te plaatsen. En ik zou gewoon full focus daarop focussen totdat ik een beetje geld begin te genereren. Want als je ze in advertentie gaat steken, dan zijn het erop opgeblazen zijn.
Wat ik wel interessant vind aan die manier van denken, is dat voor elk product dat je eigenlijk ontwikkelt, altijd gaat gaan kijken van wie is de tussenschakel tussen mij en mijn uiteindelijke klant. We hebben daar nu niet hard op ingezoomd, maar ik wil dat toch wel even doen. Want als je het hebt over tandpasta, spreek je over dat je naar de tandartsen wilt gaan. Als je het hebt over de shampoos, ga je eigenlijk naar de apothekers om het te verkopen.
Bamboe is heel veel in de horeca gedaan eerst. Gepersonaliseerde rietjes, daar heb ik mij een volledig jaar op gefocust. En dan Polypoly kunnen binnenhalen. En zo is eigenlijk een beetje beginnen moven. Dus ja, ik kijk heel hard. Ik geloof ook heel hard in een omnichannel verhaal. Niet alleen in de marketingpuzzel, maar ook echt in een omnichannel verhaal. Dat is voor mij zeer, zeer belangrijk.
Ja. Voor elk product dat je lanceert, is er ergens toch een tussenschakel waarop dat jij 100% gaat inzetten met je marketing in plaats van op die eindconsument.
Ja, je eigen tijd is het enige wat dat je geld kost. Hè. Allee, time is natuurlijk heel belangrijk.
En waar steek je die dan in?
Maar, ja. En je tijd moet je natuurlijk steken in hetgeen wat echt mattert. En je moet full focus doen op hetgeen wat je echt nu laat overleven en vooruitbrengt. En nog altijd, echt waar, heel veel van mijn tijd is nog altijd heel veel mensen afbellen en retailers proberen overtuigen en relaties schenken voor heel wat bedrijven proberen verkopen. Nog altijd een heel groot deel van mijn tijd gaat naar sales. En natuurlijk, ik doe dat met heel veel enthousiasme en authenticiteit, omdat ik echt wel geloof in onze producten. Mm-hmm. Maar heel veel van mijn tijd gaat daar naartoe.
Okay. Dus een goede reminder dat bij andere mensen ook nog heel veel tijd naar de sales gaat.
Mm-hmm. Nicolas, wat is...
Ja,
500 euro, wat ga jij doen?
Bij mij zal het sowieso dan een B2B-bedrijf zijn dat ik start. Mijn passie ligt echt in B2B-marketing en B2B-growth en zo. Wat ik zou doen, is eerst gaan kijken van wie is nu mijn target audience dat ik wil gaan bereiken, waar is die niche? En dan iemand vinden die in die niche al heel veel invloed heeft. Vandaar een thought leader, een influencer vinden dat ik weet van mensen die potentieel van mij kunnen kopen, volgen die persoon, luisteren naar die persoon en dan mijn 500 euro aan die mens geven. En zeggen van, ik wil gewoon met u samen een stuk content maken. Ik wil een webinar maken samen met u. We gaan dan naar u een doelgroep pushen en we gaan dat zo samen starten. Dan zorg ik er dus voor dat ik zijn netwerk kan gebruiken. Dat ik op zijn trust die hij heeft jaren opgebouwd in die niche, in die industrie, kan verder surfen. Zijn audience kan capteren, want die gaan zich dan inschrijven voor mijn webinar. En dan op die manier kan verder bouwen en verder surfen en verder werken met die doelgroep dat ik zo heb opgebouwd. Okay. Zo zou ik het doen.
Boeiend.
Supermooi.
En misschien ook nog schandalig misbruik maken van de situatie van zo'n twee topmarketeers hier aan tafel te hebben zitten. Maar een vraag die we aan iedereen van die topic hebben gesteld. Stel, het gaat niet over tandpasta of over een B2B-bedrijf, maar jullie mogen morgen 50 koffies runnen hier voor ons. We hebben al gezien dat heel goed gaat, jullie met twee. Dat jullie al veel vragen voor elkaar hebben. Maar wat zouden jullie doen? Of wat zouden jullie anders doen?
We zijn een podcastproductiebedrijf. We maken dus vooral podcasts.
Wat ik ze durven doen, is een podcast zoals deze organiseren, maar een publiek uitnodigen van 50 mensen misschien, pas wel bij 50 koffies. En die 50 mensen heel goed gaan uitkiezen van misschien zouden die ook wel een podcast willen starten, om er daarin mee te nemen van de expertise die jullie hebben en de equipment en zo. Dus dat is misschien een ideetje.
Oké, tof. Mm-hmm.
Ja. Heb je al eens geëxperimenteerd met een podcast die je dan ook live broadcast op dat moment naar een doelgroep?
Nee, dat hebben we nog nooit gedaan.
En dat je dat dan live uitzendt, dat de mensen live ook vragen kunnen stellen die dan door je gasten en zo beantwoord zouden kunnen worden?
Misschien kan het zelfs een 2-in-1 zijn. Half live, 50 mensen en dan ook nog gebroadcast worden.
Voilà.
Als een maatje, wat te doen.
Weet je wel wat te doen. Vindt goed,
We krijgen hier al duimpjes van onze technische guy achter de schermen. Nee, super, super, super bedankt om hier aanwezig te zijn. Nog een allerlaatste vraag. Nicola, Tibbe, wat mogen we van jullie nog verwachten in de toekomst?
Buiten een winkel in Antwerpen, dat weten we. En een triathlon die gepland staat.
Goh, moest ik echt kunnen dromen, dan zou ik de winkels van Bodyshop willen overnemen. Maar
van
dat,
Bodyshop?
Dat is een mega grote droom.
Ik ben wel
met de curator bezig aan het babbelen erover, maar ja, dat is maar een droom natuurlijk. We gaan wij gewoon voortdoen met wat we bezig zijn, gezonde producten blijven ontwikkelen en die verspreiden. Maar dank u voor de uitnodiging van de podcast. Ik vond het heel gezellig en ik vind het echt oprecht een hele goede podcast ook. Dus,
dank u. Super inspirerend. Ik voel dat we nog echt afleveringen achter elkaar zouden kunnen maken. Wat mogen we van jou nog verwachten?
Ik heb nog heel veel start-up ideeën in mijn hoofd op dit moment. En ik zou heel graag de tijd vinden om die allemaal uit te voeren. Dus wie weet zien jullie binnenkort wel een start-up idee van mij ergens oppoppen. En wat je ook nog van mij kunt verwachten, is dat ik Tibbe graag eens in mijn podcast wil hebben en de nights wil gaan eten met hem.
Oeh,
Ik hoor je sales.
Super bedankt.
Heel erg bedankt. En, het was een heel interessante koffie. Ja. En dankjewel om jullie zo eerlijk en open inzichten met ons te delen en met onze luisteraars.
Ja. En hopelijk heb jij er ook iets van bijgestoken. Wij alvast wel. En dan zien wij je heel graag terug voor het volgende topic eigenlijk, hè, de volgende aflevering.
Ja, stay tuned.
We houden het nog even geheim. Tot ziens.
Bye. Dag.
Zit jij na het beluisteren van deze podcast met de kriebels om een eigen podcast te maken? Wel, bij 50 Coffees Producties helpen we jou bij het maken van een podcast die aanleunt bij jouw bedrijfsdoelstellingen.
Wil jij dus op een authentieke en professionele manier connecteren met potentiële klanten, medewerkers of andere stakeholders? Dan helpen wij jou bij 50 Coffees verder, zowel voor kleine bedrijven als grote bedrijven, met totaalproducties van concept tot content. Contacteer ons op info@50coffees.be
of voor meer informatie gewoon even surfen naar www.50coffees.be.